Er zijn nog een aantal vragen gekomen. Ik ga maar gewoon van het lijstje af. 2 Kronieken 20:14, 2 Kronieken 29:4. De Levieten hebben een belangrijk aandeel in tijden van herstel. Kunt u hier wat meer over uitleggen en welke toepassing dit nu heeft voor ons als christenen? Dat klopt. Levieten en priesters. Er is nog een vraag over, geloof ik. Nou ja, ik zie het wel. Maar die levieten en die priesters zijn bijzonder geworden vanaf het moment dat Mozes daar gestaan heeft bij de berg Sinaï met de vraag: wie is voor de Here? Toen kwam alleen de stam van Levi. Die stam, de stam van Levi, is uiteindelijk priester en levietenstam geworden. Uiteraard Levi. Priesters, dat waren stukken delen van de stam van Levi, maar meer in de lijn van Aaron. En levieten, dat waren alle anderen. Die tweedeling is in de Bijbel heel precies aangegeven. Die levieten waren in de tijd van de tabernakel, in de tijd van de woestijn, vooral bedoeld om allerlei werkzaamheden te doen. Dingen te dragen, dingen te tillen, ergens zorg voor te dragen. Dat deden ze. En die werkzaamheden die staan precies omschreven. Toen ze in het beloofde land kwamen, hebben die priesters hun werk nog steeds gedaan, namelijk de offers gebracht, het reukwerk gebracht. Ze hebben dat steeds inhoud gegeven. Alleen de levieten waren werkloos. Want de tabernakel werd niet meer verzet. Die werd niet meer verplaatst. En die levieten die hebben een soort omscholing gekregen. U vindt dat echt in de Bijbel. En die werden zangers en muzici. En dat is een hele merkwaardige omscholing. Dat je van plankendrager, van sjouwer ineens zanger wordt of muzikus wordt voor de Here. En het zijn juist die priesters en die levieten die geroepen werden toen om tijdens het zingen te profeteren. Let u maar eens op Asaf, op Jedutun, op Heman. Dat waren de mannen en hun zonen die tijdens het zingen ook gingen profeteren. Natuurlijk vragen we ons al vele jaren af hoe dat dan precies is gegaan. Maar het is wel gebeurd. En je kunt je daar best iets bij voorstellen. Ze hebben niet alleen gezongen, maar ze hebben ook, nou ja, mag ik het zeggen, een zangdienst geleid. En dan kun je behoorlijk wat kwijt. Dat is gebeurd. En iedere keer als er een opwekking is geweest, zijn de levieten als eerste teruggefloten, teruggekomen. Ze zijn ook afgeweken. Ook de levieten zijn naar hun eigen woonplaatsen gegaan. Ook de levieten lieten het afweten en de priesters lieten het afweten. Dus het is niet zo dat dit een soort garantie werd van die hebben daarna geen fout meer gemaakt. Maar het is wel zo dat zij er toch weer stonden. Ik zat voor mezelf net even naar het boek Nehemia te kijken. Als Nehemia in zijn boek Ezra op de preekstoel zet, dan wordt de priester Ezra, de priester schriftgeleerde Ezra, op de preekstoel gezet. Maar dan zijn er de levieten die in het volk onderricht geven, die het nader verklaren, die het wat uit gaan leggen. Ook zijn de levieten bezig om het woord van God nader uit te leggen. Dat zijn de lijnen. En ik ben er echt zeker van dat u en een priester bent als u de Heer Jezus kent, en een leviet bent als u de Heer Jezus kent. We moeten dus niet aan een soort tweedeling denken. Dat priester zijn, dat heeft te maken met naar God toe. En dat leviet zijn, dat heeft te maken met naar de ander toe. Dat zijn dus twee richtingen. Naar de Here toe offers brengen, grootmaking van onze Here, en naar de anderen toe helpen om duidelijk te maken. En u en ik zijn op een bepaalde plek in het lichaam van Christus gezet om daar te functioneren. We hebben allemaal in die zin en een priestertaak en een levietentaak. Daarom zijn de levieten er altijd bij als het gaat om dat uitdragen van, dat naar buiten brengen van. Dat is dus typisch iets wat bij een levietentaak hoort. En u en ik zijn een koninkrijk van priesters. Wij horen bij die priesterlijke familie. En let u op, om naar binnen toe, in het heiligdom, lofoffers te brengen die aangenaam zijn voor God, 1 Petrus 1. Maar ook zijn wij een koninklijk priesterschap om de grote deugden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is naar buiten toe. Er is dus een taak naar binnen toe. Dat wordt in de Petrusbrief een heilig priesterschap genoemd. En er is een taak naar buiten toe. Dat wordt in de Petrusbrief, hetzelfde hoofdstuk, een koninklijk priesterschap genoemd. Beide elementen zijn steeds terug te vinden. En dat is wel te degen een behoorlijke toepassing. Is het geen waarschijnlijke tegenstrijdigheid, 2 Kronieken 19 vers 2 en 3, de toren van God die rust op u en de gewijde palen uit het land weggedaan en uw hart erop gezet God te zoeken? Is dat een waarschijnlijke tegenstrijdigheid? En is Jozefat behouden, ondanks de toren? Natuurlijk kan ik niet expliciet in de boekhouding van de Heere God zoeken en vinden. Behouden, Jozefat, vinkje, ja. Dat kan ik niet. Toch blijkt uit alles dat hij de Heere heeft gezocht en dat hij de Heere heeft gediend. En dat hij ook, waar hij fout ging, erkende dat hij fout was gegaan en terugkeerde. Dus als het gaat om de behoudenis van Jozefat heb ik eigenlijk geen enkele twijfel, niets. Maar hoe kan dat dan dat de toorn van God op je is en dat je er toch aan de andere kant iets goeds gedaan hebt? Nu, ik wil u nog een voorbeeld geven uit het Nieuwe Testament. Petrus heeft in Caesarea Philippi een van de allermooiste uitspraken gedaan die u kunt vinden van een mens. Als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Petrus zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Simon Barjona, de Vader heeft u dit geopenbaard. Geweldig. En diezelfde Petrus zegt, als de Heer Jezus zegt, we gaan nu naar Jeruzalem en ik word overgeleverd en ik kom in de handen van de mensen. Vlak daarna, paar teksten verder, en Petrus zegt, die neemt hem even apart en die zegt, dit zal u geenszins geschieden, heren. Ga weg achter mij, Satan. 1. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemelen heeft u dit geopenbaard. Paar tellen later, ga weg achter mij, Satan. Wij moeten, als dit soort dingen komen, niet onmiddellijk in termen denken van, is die nu wel behouden of is die nu niet behouden? Maar het gaat er wel om dat de Heere bepaalde stukken uit onze levens niet kan gebruiken of wel kan gebruiken. En hier is een stukje in het leven van Jozefat waarvan de Heere moet zeggen, daar rust mijn toorn op. Dat betekent, daar ga ik niet in mee. Dit kan niet, dit was fout. Maar vanaf het moment dat Jozefat dat ook erkent, is dat ook weg. Als God over een bepaald stuk van je leven gaat zeggen, daar rust mijn toorn op, betekent dat toch niet dat je kind van God af bent? Alleen dat stuk moet je herzien, dat moet je in orde maken, dat moet aan weg of dat moet opnieuw invulling krijgen. Nu, dat is wat hier gebeurt. Dus het is niet te maken met persoon, met behoudenis, definitief. Het heeft wel te maken dat de Heer bepaalde stukken van je leven niet kan gebruiken. En ik denk dat dat bij iedereen van ons voorkomt. Dat er bepaalde delen, bepaalde tijdsperiodes zijn waarvan de Heer zegt, daar kon ik niet in met je meegaan. En als dat zo is en je krijgt dat door, kun je alleen maar bitter wenen. Moet ik nog een keer Petrus noemen, die tegen anderen zei, ik ken hem niet, hij vervloekte zich, ik ken die mens niet. 3 keer toe heeft hij bij een kolenvuur gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. Hij weende bitter. En wordt weer hersteld. Nou, dat element. Ik kom wat in conflict met mijzelf bij Jehu's woorden. Jehu was die profeet die naar Jozefat kwam. van mocht gij bevriend zijn met hen die de Heere haten. Als er namelijk een dierbaar familielid van mij, bijvoorbeeld mijn kind, de Heere gaat haten, mag ik dan geen vriendschappelijke betrekkingen met hem of met haar meer hebben? En nog een vraag. Aan de hand van de band met Agab, mogen we niet bevriend zijn met buitenkerkelijken? En tot hoever gaat dat? Dus het is niet helemaal hetzelfde, maar het komt toch wel op hetzelfde neer. Dat is die moeilijke kwestie. Ik heb geciteerd uit 2 Korinthe 6. En dat wil ik nu gewoon met u lezen, omdat ik daar mijn Bijbelse grond vind. 2 Korinthe. 2 Korintiërs hoofdstuk 6. Vers 14 vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis, welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel van God met de afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Heere. En houd niet vast aan het onreine. En ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn. En ge zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Daar wij nu deze belofte bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes. En zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Dat heb ik geciteerd vanavond. En ik vind ook dat dat de uitleg is. In de dagen van Jozefat was Agab de vertegenwoordiger van een heel gezelschap van Baalspriesters, van mensen die van de Heere afweken, die de Heere vaarwel zeiden en die hun eigen richting bepaalden. En als Jozefat zich gaat verzwageren met, of als hij samen gaat strijden met, want dat gebeurde, daar ging het om, dus niet het verzwageren is hoofdpunt, maar wat er daarna gebeurde, samen in de strijd gaan, samen dingen oppakken en ook samen een vloot uitrusten waardoor goud of weet ik veel wat gehaald moet worden, dat zijn de dingen die je samen doet. Dus het is niet een soort familieband, maar het is een zakelijke en een geestelijke band. En dat verschil is, denk ik, belangrijk. Natuurlijk kun je nooit tegen je kinderen zeggen, als ze de Heer Jezus niet kennen, misschien, zoals de vraagsteller stelt, de Heere wel haten, dat gaat misschien echt ver, maar stel dat dat zo is, dan kun je nog niet zeggen, ik heb met jou niks te maken. Dan blijft de familieband staan. Nooit kan iemand van ons de familieband verbreken. Ik ken gezelschappen waar dat gebeurt. Ik ken gezelschappen waar men zover gaat als je niet helemaal hetzelfde denkt over dat er een breuk komt. En niet een lichte breuk, maar een hele definitieve breuk. We hebben met jullie niets te maken. En dan zien de ouders hun kleinkindertjes of hun kinderen niet meer. Het gaat heel ver. Ik heb de pastoraal behoorlijk wat voor me kiezen gekregen op dat punt. Maar het gaat me er wel om dat wij, alhoewel dit extreem is wat ik net schetste, toch duidelijk maken, kijk, we kunnen samen die dingen niet meer oppakken. We zijn in deze wereld, maar niet meer van die wereld. Je kunt nooit zeggen dat je hier niks mee te maken hebt. Je hebt hier de sociale contacten, de maatschappelijke verhoudingen. Hier zijn de scholen, hier zijn de fabrieken. We zijn hier. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik samen met deze mensen mijn leven ga invulling geven. Samen dingen ga delen. Ik geloof ook dat je samen met een ongelovige geen zaak kunt beginnen. Geen kruidenierszaak, geen slagerij, geen bakkerij. Maar ook geen andere club. Het doel van de een is totaal verschillend van het doel van de ander. Ik geloof ook dat het hier niet alleen gaat om ongelijk span. Dat was vroeger in onze jeugd, in mijn jeugd, als een gereformeerd meisje met een hervormde jongen ging trouwen. Maar dat was wel het meest erge wat je kon overkomen. Daar werd die tekst voorgelezen. Later was dat dan voor geloof en ongeloof. En ik denk dat klopt. Want dat ongelijk span zijn, dat heeft te maken met geloof en ongeloof. Daar heeft het wel mee te maken. Dus u moet het en voorzichtig zijn, maar ook helder zijn. En ik vind ook dat hier in Jozefat zijn geschiedenis de profeet Jehu wel heel concreet gezegd heeft, maar wel terecht gezegd heeft, je kunt nooit vriendschap hebben met hen die de Heere haten. Die duidelijk maken uit hun leven dat ze geen rekening met God houden, nou dat is de Heere haten, daar kun je nooit omgang mee hebben, daar kun je niet samen mee op vakantie, sorry dat ik het gewoon zeg. Daarvoor moet je heel voorzichtig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je geen vriendschappelijke betrekking kunt hebben. Maar met een vriendschappelijke betrekking bedoel ik wat anders dan vrienden zijn. Het zijn kennissen, het blijven kennissen. En misschien stuur je veel meer kaartjes naar dit soort mensen dan naar anderen. Maar het gaat er wel om dat er diepere dingen zijn die uiteindelijk het leven van een christen bepalen. En dat is, het gaat om de Heere. Het gaat, nu kom ik even bij het woord chronos terecht, in onze tijd voor 100% om de Heere. Alle tijd is van de Heere. 24 uur per dag bent u in het werk van de Heere. U moet niet zeggen, ik ben geen fulltimer, ik ben maar een parttimer. Onzin, u bent fulltime, stuk voor stuk. Als u de Heere kent, u bent gekocht, u bent betaald, u bent niet meer van uzelf, u bent van hem. En al uw tijd, al uw energie is op hem gericht. Nou, nu, als u daar eens van uitgaat, dat heel uw tijd, 168 uur per week, voor de Heere bedoeld is. En dan zegt u, ja, maar ik moet toch werken? Ja, ja, dat doet u ook voor de Heere. In woord of in werk doet het alles van harte als voor de Heere. Ook al vindt u uw werk niet leuk, u doet het voor de Heere. Ook al hebt u er geweldig veel plezier in, voor de Heere. Maar als u dat goed ziet, echt voor 100% in de dienst van de Heere zijn, dan weet u ook dat het samen delen met een heel probleem wordt. Want die ziet het helemaal niet als voor de Heere. Nou, ik hoef hem ook dat niet allemaal precies te vertellen, maar ik wil zo graag duidelijk maken, op wie zijn we gericht? Waar gaat het om in onze levens? Nou, ik hoop dat ik dat aan de kinderen duidelijk zou kunnen maken. En dat begint natuurlijk bij je eigen kinderen. Ik denk dat het gelukt is, tenminste, voor zover je dat kunt zien, maar ik denk het wel. Ze gaan de weg van de Heere. Maar ik zou zo graag willen dat we dat voor onszelf hebben. Niet als een soort breekpunt, ik heb met jou niets te maken. Je kent voor mij ben je er niet, besta je helemaal niet. Alsjeblieft, er is een enorme bewogenheid met diezelfde mensen. En je mag kans op kans van de Heere benutten. En je mag mogelijkheid na mogelijkheid inhoud geven. Nou, en dat betekent dat je je eigen kinderen wel te degen moet bereiken. Trachten te bereiken. En je buren en je omgeving en je familieleden. Zoek naar wegen, zoek naar mogelijkheden om ze echt te bereiken met het prachtige van de Heer Jezus. En mogen we niet bevriend zijn met buitenkerkelijken? Nou, dat heb ik dus nu uitgelegd. Het gaat me niet om buitenkerk, het gaat me of ze gelovig zijn. Of ze echt, maar dat bedoelt u waarschijnlijk ook. Moeten wij als christenen ook niet het gevaar van de predikers zoals Den Heijer en nog meer aan de kaak stellen? Tussen haakjes met gebed. Ja, maar ik weet niet of ik elke avond geroepen ben om het negatieve van Den Heijer en van Kuitert en van weer anderen, want er is weer een nieuwe opgestaan uit de hervormde hoek, die het maar gek vindt dat de Heer Jezus het lam van God is geworden en zo, die dat helemaal niet wil vertellen meer. Enfin, zulke komen wel vaker. Alleen dit stond deze week geloof ik in onze krant, maar onze krant loopt misschien achter op uw krant, waarschijnlijk wel, maar we zitten ook in de achterhoek en zo. Maar er komen wel nieuwe. We moeten ons ervoor waken dat wij, nou ja, drie van dit soort figuren, of misschien vier of vijf zouden hebben, en dat we ons daarop richten. Ik denk dat het veel belangrijker is dat we ons richten op wie de Heer Jezus zelf is. En dat heb ik vanavond gezegd. In mijn eigen leven heb ik ontdekt dat ik eindeloos met het verkeerde, met het negatieve van een ander bezig kan zijn. Maanden. En je kunt je er zo in vastbijten. Dat je alleen maar over het verkeerde van die ander schrijft. Wat hij allemaal fout gedaan heeft en wat de consequenties zijn. Nou, soms moet je daar ook iets van weten. Maar we zullen in de allereerste plaats het positieve, het goede van onze Here en Heiland moeten weten. Een heel oud verhaal, talloze keren verteld. Een expert in het ontdekken van valse bankbiljetten kreeg de vraag: weet jij nu alles van al die valse dollarbiljetten en van die valse biljetten van guldens en van marken en zo? Hij zei: nou weet ik helemaal niks van. En jij bent expert. Hij zei: ik weet alles van de goeie. Dat is een heel oud verhaal. De kapitein die een groot cruiseschip door de Noorse fjorden laveerde, kreeg de vraag: weet je nu overal die zandbanken te leggen? Hij zei: nee, ik ken de vaarroute. Hetzelfde. Het simpele is dat we dat mooie, het positieve, het prachtige van de Heer Jezus moeten zien. En daar zou ik zo graag op willen, ja, drammen is geen goed woord, drukken, duwen. In elk geval, dit zou ik zo graag willen overbrengen, dat je werkelijk doorkrijgt wie de Heer Jezus is. Want als jij je bezig moet houden met alles wat anderen, ja, misschien wel helemaal fout, waarschijnlijk helemaal fout, gaan vertellen, en je bent uiteindelijk zover dat je alle fouten van die ander hebt opgespoord en vertelt, ben je er dan verder mee gekomen? Ik weet dat dat een enorm gevaar is. En ik vind ook dat wij in gebed voor dit soort mannen moeten waken. Want dat zijn mensen die met een gigantische invloed, die hun invloed ook naar u toe uitstrooien. Nou, dat heb ik vanavond wel bedoeld. He, dat de sfeer van Agab en Izebel met afgodische dingen en met verkeerde dingen gewoon door zou druppelen tot in Jeruzalem, tot in het huis van de Heere. En we moeten onze Heer voorop zetten. En we moeten ons zeggen, nou ja, of die dit is, weet ik niet. Eén ding weet ik. En dat weet u wel van Johannes 9. Dat ik blind was en nu zie. Ze vroegen hem ook van alles. Die man zei, dat weet ik niet hoor. Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat ik blind was en nu kan ik zien. Dat weet ik heel goed. Dat zou over mogen komen en zou onze levens mogen gaan beheersen. En ik wens u daarbij heel veel zegen. Amen.